Onze hulp en enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gezingen gemeente uit Psalm 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. En ook wat er in het slot van het 11e vers nog staat, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 72, 6 en 11. Allereerst met de kerk de eeuwenbelijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we uit Psalm 108 het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. 108 vers 1. En na de belijdenis en het zingen van 108 vers 1 zal u worden voorgelezen uit de eerste Korinthebrief, het 10e hoofdstuk, vers 14 tot en met vers 33. 1 Korinthe 10, vanaf het 14e vers. En ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. In 1 Korinthe 10, vanaf vers 14, het woord van de Heere aldus. Daarom, mijn geliefde, vliet de afgodendienst. Als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broodsdeelachtig zijn. Ziet, Israël, dat naar het vlees is, hebben niet degene die de offeranden eten, gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is. Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Ge kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Ge kunt niet de lachter zijn der tafel des Heren en der tafel der duivelen. Of tergen wij den Heren? Zijn wij sterker dan hij? Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Niemand zoeken wat zijn zelfs is, maar een iegelijk zoeken wat des anderen is. Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende om der conscientie wil. Want de aarde is des Heren en de volheid derzelve. En indien iemand van de ongelovigen u noodt en gij daar gaan wilt, eet al wat u lieden voorgesteld wordt, niets ondervragende om der conscientie wil. Maar zo iemand tot u lieden zegt, dat is afgodenoffer, eet het niet, om desgene wil die u dat te kennen gegeven heeft, en om der conscientie wil, want de aarde is des Heren en de volheid derzelve. Doch ik zeg, om de conscientie niet van uzelve, maar van de ander. Want waarom wordt mijn vrijheid geoordeeld van een andere conscientie? En indien ik door genade ter spijze de lachtig ben, waarom word ik gelasterd over hetgeen waarvoor ik dank zeg? Het zij dan dat gij lieden eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Wees zonder aanstoot te geven en de Joden en de Grieken en der gemeente Gods. Gelijkerwijs ik ook in alles, allen behaag, niet zoekende mijn eigen voordeel, maar het voordeel van velen, opdat zij mochten behouden worden. Laten we nu samen de zegen van de Heere bidden bij de bediening van zijn woord. Wat een groot voorrecht, Heere, u die de eeuwige bent, dat u de tijd hebt geschapen. Vanaf dat moment toen alle dingen zo goed en zo heerlijk waren, dat er nog niet eens aanschouwers waren van uw almacht, maar dat gij u verblijde in de werken van uw handen. En dat zelfs de hemelen, al hadden ze dan geen mond om te spreken, uw lof mogen verkondigen. Wat zijt gij groot geweest om die aarde haar inzettingen te geven, opdat erna die donkere nacht er licht zou zijn. Warm licht, helder licht, opdat u ook het zou schenken, dat die aarde vol zou worden van de kennis van u en de werken van uw handen openbaar mochten komen. We zien het op dit moment, wanneer de landman de producten die u liet groeien, het gewas weer gaf en dat er voedsel mag zijn, zodat we niet zoals zoveel delen in deze wereld die zuchten onder de gevolgen van de zonde gebrek is. Maar u hebt veel meer gegeven. U hebt het gegeven dat er mensenkinderen zouden zijn die u zouden ontmoeten, terwijl u alle dingen reeds gereed gemaakt had, zodat het gewas haar tot spijze mocht zijn. En zelfs na die verschrikkelijke zondvloed hebt het gegeven dat, hoewel de zonde weer terugkwam, de dieren des velds er zouden zijn. Wat zijt gij goed, Heere, dat u ons naar uw evenbeeld hebt geschapen. En dat er zelfs nog enige kennis is overgebleven wie u bent. En als we dat vandaag mochten zien in het rijk van de natuur, dan smeken we u, Heere, verdrijf de nacht toch uit ons gezicht. Want dat hebben wij gekozen. Wij, de U, de bron van leven, hebben verlaten. Door niet te luisteren naar uw stem. Maar ons oor te luisteren, te leggen en te geloven al wat die boze zegt. En dan kan het niet anders. Dan moet u rechtvaardig wijken, opdat we het gemis zouden ervaren. Maar u bent ook degene geweest die al bevende de mens die weg van uw vloot hebt geroepen en beloofd om uw zoon te schenken. Wat zijn dat heerlijke, maar ook dure, kostbare beloften geweest, dat de kop van de boze vermorseld zou worden. En u hebt het gedaan. Daar spreekt dat heilig avondmaal van. Maar tegelijkertijd heeft u het ervaren dat de Satanas u de versenen zou vermorzelen. U hebt het gezien aan degenen die bij u aan de tafel geweest zijn. Zelfs die allerheiligste, ze hebben u verlaten en verloochend, verraden. Dat kostelijke hartebloed van u, die eeuwige liefde die u heeft bewogen om uw kerk zalig te maken. En daarom smeken we, Heere, wanneer we andermaal op deze voorbereidingszondag bepaald worden bij de inzetting dat er licht is, gezicht is, waar de ogen van de blinden geopend worden, waar er voedsel is voor hongerigen en waar gij uzelf uw bloed te drinken geeft. En juist in die allergrootste smarten die ons vanwege de zonde overkomt, mogen het bij tijden toch wel eens ervaren. En daarvoor mogen we u eren, dat hoe het ook mag tegenlopen, de ziekten die er zijn, waar geen kruid tegen gewassen is, die zonde die steeds maar weer terugkeert, die wij niet kunnen overwinnen, maar ook dat u het schenkt, voor die bekering van het hart en dat gij geen half werk doet. Gij die laat zien en overtuigt van de zonde, de gerechtigheid en het oordeel, dat er het verlangen mag zijn om naar uw evenbeeld hernieuwd te mogen worden. Om u te mogen kennen zoals uw woord ons dat te kennen geeft. Wie u bent in die grote leraar der gerechtigheid. Maar die tegelijkertijd armen nodigt en hongerigen roept. Komt allen tot mij. Opdat de last van onze schouders afgenomen zou worden. Wat is dat een voorrecht van een week van voorbereiding. Wilt u het maar op de harten binden, dat dat zo noodzakelijk is, om dat korte poosje wat we leven u te zoeken. Ook vandaag zijn er weer, die het tijdelijke met het eeuwige hebben verwisseld. En sommigen die niet tot de ruimte zijn gekomen, die wel wisten waar ze bij de nood heen moesten. En anderen die zonder u geleefd, en zonder u gestorven zijn en in de eeuwigheid buiten u zullen zijn. Er mogen ook zijn die dat verlangen hebben dat die dag er eenmaal zal komen waar ze een week van voorbereiding naar uitzien, naar een godsontmoeting. En dan zonder verschrikken, wat zal dat een vreugde zijn als op de aangezichten de tranen worden afgewist. En als daar het geluid van de vreugde hen mag meenemen, mag dat er ook zijn, Heere. U hebt toch daartoe de psalmen gegeven, zodat we zelf aan de wind des daags u mogen zoeken in het gebed, in de lofzangen Israëls. Of als we de dag mogen gaan afsluiten met al het gehoorde tot inkeer tot onszelf te komen, dat we opnieuw weer mogen zien. Wat bent u goede tieren, en dat niet om iets in ons. Want bij recht kunt u ons voorbij gaan. Maar u maakt toch dat onderscheid, en we zien het ook vanavond weer, dat uw woord er mag zijn, dat een deel van de gemeente aanwezig kan zijn. Als u het geeft, zij die met ons mogen meeluisteren, de komende avondmaal zondag in die gelegenheid te stellen om opnieuw te belijden, het werk van u. En als we daar nog geen deel aan hebben, bekeer ons, Heere. Het is toch nog die wel aangename tijd. Laten we niet moedeloos zijn. We bidden dat voor hen, die al zo lange tijd niet meer aan de tafel zijn gekomen. Door welke omstandigheid ook. U weet het, Heere, als we onszelf de onwaardigste leren kennen. En u, die het zo waard bent om geëerd te worden. En dat nu juist niet te kunnen doen. Het is toch ook uw werk. Wilt u dan maar schenken dat dat beeld van u openbaar mag komen in de gang, die gestalte. Moede kom ik dan maar, arm, alleen maar schuld. Bedelen om die bedekking van de gerechtigheid van u, o grote Christus. En u zult het doen, sieraad voor as, gewaad des lofs voor een benauwde geest. Geef het, Heere, dat het de beleving mag zijn, op wat het niet enkel woorden zijn, maar dat we zo onze wens mogen verkrijgen. En er is er wel onderscheid, ook onder ons. U weet hoe er zijn die zo koud en zo ongevoelig zijn, en die dat zo menigmaal verwarren met ongeloof. Er zijn er ook die zo bang zijn dat het alleen maar verstandelijke kennis is, omdat ze hun hart niet als een Hanna kunnen uitstorten voor u. U weet ook, Heren, of er zijn die wel weten van het geluk van het volk van u, omdat ze hebben gekend uit het midden van de gemeente, die in de zaligheid mogen zijn en die zich niet onder dat volk durven te scharen. Mogen ze zich in deze week van voorbereiding dan voegen bij dat bindende, de kloppende volk. Maakt u ze zo, opdat ze u niet kunnen laten gaan, zoals Jacob eens geworsteld heeft en u hem vast hebt gehouden en u uw vriendelijk aangezicht aan hem toonde. Geef, Heere, dat we door het spreken van uw woord gaande gemaakt mogen worden. En we bidden u, laat daar het onderwijs uit de schrift en de belijdenis der kerk ons mogen sterken om in uw woord onze gang en treden vast te maken. Banen weg die we wellicht niet zien. Ga ons met uw heiligt voor. En dat kunt u niet doen, Heere, om enig goed van ons. U kunt het niet doen, omdat we zo menigmaal die waarheid wel hebben horen prediken en hebben nagelaten. Maar u doet het toch immers niet om iets in ons. U doet het opdat uw grote naam verheerlijk mag worden. Mogen we daarom vragen, Heere. En wellicht kan ook dan nog wel de prediking van het verleden in gedachten komen. De prediking van deze voorbereidingszondag. Maar wat we ook mogen lezen, maar mag het zijn op grond van uw woord, wat u spreekt, opdat zo de kerk haar wens mag verkrijgen, de belofte in vervulling zullen gaan. En u, die de voleinde van het geloof bent, uzelf wilt openbaren. Leid ons dan, Heere, met de gemeente en de Mannenbroeders Kerkenraad, wanneer de gemeente al die tijd nog weer vakant is, dan bidden we voor de oudheid en leraar, zijn vrouw, geef ze een goede tijd, maar wij bidden u, zoals de bevestigingsformulier het ook zegt, om een nieuwe herder en leraar, die gij roepen wil door de gemeente en door het gebed heen, maar die gij ook zendt, wil zalven uw heilige geest, opdat bij de beraadslagingen van deze komende week de kerkenraad in alle wijsheid het goede mag zoeken voor Jeruzalem, mag gaan in de weg die u op het gebed wil wijzen en de gemeente zou willen verblijden met een herder en leraar. Gedenk de arbeid die geschieden mag onder de jeugd, dat ze u vroeg mogen zoeken en zullen vinden. Laat er dat voorgeslag mogen zijn, dat de tijd neemt om voor ze te vragen en met ze te spreken. We bidden, Heren, voor hen die vanuit deze gemeente hun werk mogen verrichten. Soms ambtelijk werk, met al haar zorgen. Gedenk ze, Heer, al die dienaren die het ervaren dat hier het paradijs niet is. En dat soms wel eens het wijzer is, het welzijn voor een herder en zijn gezin. En voor de gemeente, dat men van elkaar los wordt gemaakt. Maar gedenk dan, Heer, allen die vast zijn gelopen. Dat is toch uw bedoeling ook, opdat het roepen weer zal zijn om uitkomst. Gedenk aan onze kerken, met alle verwarring die er is. En laat het mogen ervaren dat er Aarons en Heurs zijn, die mogen smeken, breng nog toe, Heere, houd uw hand niet stil. En laat er nog door genade mogen doorbreken op die goede weg die gij wijst. Onthoud uw Heilige Geest toch niet. Zo vragen we, Heere, ook voor die ambtsbroeder uit de Sionkerk, waarvan we van de week konden lezen dat hij ook al 25 jaar in het ambtelijk werk dienstbaar mag zijn. Laat hij ook dienstbaar mogen zijn voor de gemeenschap. We bidden, Heere, voor al degenen die u roept in de arbeid van de barmhartigheid. Soms wel heel erg ver weg. In een wereld die nog onder de corona leidt. Spaar ze, gedenk ze. Als het kinderen of kleinkinderen zijn, verwanten. Misschien wel adoptiekinderen die we mogen steunen met onze geldelijke gaven, onze gebeden. Wilt u uw koninkrijk daardoor komen? Maar laat ook het getuigenis gehoord mogen worden onder uw oude volk Israël. Opdat die beloften in vervulling zullen gaan. Dat de aarde vol zal worden van de kennis van u. Daarom bidden we ook voor onze overheid. Als de arbeid weer wacht en gezocht wordt om kabinet te formeren. En we het merken, de haat te willen buitensluiten wat roept naar uw woord en wijst op de christelijke barmhartigheid. Heere, gedenk ons land en volk. Geef dat er een formatie mag komen waarin wij uw goede hand mogen opmerken, niet verdiend. Maar we moeten het belijden met Daniel. Bij ons is het beschaamdheid van het aangezicht. Maar u hebt hem gehoord toen hij driemaal daags zijn gebeden mocht opzenden voor die open vensters naar het hemels Jeruzalem. Zie dan uit de hoge hemel neer en verhoort u ons. En we bidden, zowel voor ons vorstenhuis en alle onderdanen, voor alle arbeid in uw koninkrijk. Het gaat naar de jongste dag toe. Laat niemand beginnen buiten te staan, maar laat die tijd mogen aanbreken dat u zult zeggen, ziet, hier ben ik. O geeft u, Heere, dat dan het Maranatha haar wens zal verkrijgen. Kom, Heere Jezus, kom in deze zondagavond, in deze week van voorbereiding, bij de avondmaalsvieringen, hen die dat mogen bedienen, die begeren toe te treden. Kom, Heere Jezus, hoort u ons in de vergeving onze zonden, uit genade, om Jezus wil. Amen. We hebben gelezen, gemeente, in 1 Korinthe 10, wat de bedoeling van het heilige avondmaal is. En ik wijs dan met name op het 31ste vers. Daar staat 1 Korinthe 10, vers 31. Het zij dan dat gij lieden eet, het zij dat gij drinkt, het zij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. Vanmorgen hebben we een stukje uit de geloofsbelijdenis gelezen over de bediening van het heilige avondmaal. We willen vanavond het tweede stukje lezen met u. We hebben allereerst gehoord en daar zijn we gebleven dat het avondmaal zo door de Heilige Geest ons duidelijk gemaakt moet worden, want het is een verborgenheid. Dat is wat anders, jongens en meisjes, dan een geheim. Als je geheim eenmaal weet, dan is het geen geheim meer. Maar iemand die voor het avondmaal staat of daar opnieuw weer aan zal mogen komen, is dat een verborgenheid. Dat is iets waar je nooit in je handen of in je hoofd kunt krijgen. U weet, In de Bijbel wordt dat Christus genoemd. Hij is de verborgenheid Gods. Maar hij openbaart zich in de zichtbare tekenen aan het avondmaal. We waren gebleven bij dat stukje, hoewel deze wijze ons verstand te boven gaat. En dan lezen we verder. Intussen, zo feilen wij niet als wij zeggen dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is. Maar de wijze op welke wij dit nuttigen is niet de mond, maar de geest, door het geloof. Alzo dan blijft Jezus Christus altijd zittende ter rechterhand Gods zijn vaders in de hemelen, en laat toch daarom niet na ons zijner deelachtig te maken door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke tafel aan de welke Christus zichzelf ons mededeelt met al zijn goederen en doet ons aan haar genieten, zowel zichzelf als de verdiensten zijns lijdens en stervens, voedende, sterkende en vertroostende onze arme, troosteloze ziel door het eten zijns vleeses en haar verkwikkende en vermakende door de drank zijns bloeds. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekende zaak tezamen gevoegd zijn, zo worden zij nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis. Maar hij ontvangt niet de waarheid des sacraments, gelijk als Judas en Simon de tovenaar, beiden wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, die daardoor betekend wordt, welke de gelovige alleen medegedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling des volks Gods met ootmoedigheid en eerbied, onder ons houdende een heilige gedachtenis des doods van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging. En doen aldaar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben, opdat hij, etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker, niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Kortelijk, wij zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. Daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vonden die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben als ontheiligingen daarvan, en zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben, en spreken gelijk zij daarvan gesproken hebben. Laten we gezingen, gemeente, Psalm 99, vers 1. God de Heer regeert, beeft, gij volken eert. En het laatste vers geeft dan eeuwig eer, onze God en eer. 1 en 8 van 99. Laten we straks na het amen van de prediking uit Psalm 65 het eerste vers zingen. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. 65 vers 1 na de prediking. In onze tekst, gemeente, wordt gesproken over het eren van God. Dat komt heel bijzonder uit bij de bediening van het heilige avondmaal. En als we ons afvragen wat dat is en hoe dat gaat, dan in de eerste plaats mogen we zeggen dat is door het geloof. Eren van God. Allereerst door het geloof. Tweede plaats, met ootmoed en eerbied. En ten derde, zonder menselijke inmengselen. Het zijn wat woorden die we uit de catechismus, uit het Nederlandse geloofsbeleid hebben genomen. Eren van God, allereerst door het geloof. Zou er dan geen geloof geweest zijn, gemeente, in Korinthe? Ongetwijfeld. Ook het christelijke geloof. Dat was blijkbaar geen volmaakt geloof zoals een onbekeerde daar zo makkelijk over denkt. Waar je denkt, als er echt geloof is, als je echt bekeerd bent, als je echt rechtvaardig en heilig voor God leeft, dan moet je dat toch kunnen zien. En laten we maar bij onszelf blijven. Dan is menigmaal de ongeloofsconclusie. Dan ben ik niet bekeerd. Dan heb ik geen geloof. Ik weet niet wat het is dat Christus mijn voorspraak is bij de Vader. En ik vraag me af of ik wel de Heilige Geest heb als ik naar mijn leven kijk. Nou, allemaal vragen aan de gemeente die het toen in de gemeente van Korinthe uiteraard wel heel erg heftig waren. Zou dan de prediking te vergeefs zijn geweest? Was het allemaal maar inbeelding geweest? Was het alleen maar voor mijn dienst dat die mensen vanuit dat oud-testamentische achtergrond gezien hebben dat God in de Heer Jezus Christus het lam had gegeven? U kent die aanvechtingen uit de Hebreeënbrief. Vroeger zag je het, was het toch anders? Want was het dan maar voor de vorm? Wat hebben wij nu? We hebben ja, het woord, zeker ook het Oude Testament, dat was hetzelfde. En dat profetisch woord, als er weer eens een apostel kwam en de prediking zo aan je hart kon leggen, ach, op dat moment was het inderdaad dat geloof wel weer werkzaam geloof. Maar waar is mijn hoop, mijn moed gebleven als je weer onder die prediking vandaan bent, in de rauwe werkelijkheid van het ongeloofsleven terechtkomt? We hebben het vanmorgen gelezen in de geloofsbelijdenis. Je hebt ook nog een oude mens, als je tenminste een nieuwe mens bent geworden. Dat is de ene kant. Dat mensen in Korinthe zich hebben afgevraagd. Wij zien het niet. Ja, maar als je het zou zien, dan hoef je toch niet meer te geloven. Geloven is juist niet zien. En nu hoor ik al een jongen en meisje zeggen, ja, maar bij het heilig avondmaal, daar kan je toch uiteindelijk wel iets zien. Ja, wat zie je dan? Als je naar de mensen kijkt die aan het avondmaal komen, zeker stemmig gekleed. En je beseft ook wel, daar ligt een bepaalde ernst op hen, omdat er iemand gestorven is voor hun zonde. En dat zij dat hebben aangedaan. En dat dat nog de Zoon van God is, die alleen maar vol met liefde hen heeft opgezocht. Maar hij heeft zelf ook geweend. Dan kan je het best begrijpen. Dat er droefheid kan zijn. Bij hen die zeggen. Dat dat hun geloof is. Niet de tranen die zij plengen. Maar dat zij de zaligmaker nodig hebben. Opdat hun tranen gedroogd zullen worden. Onthoudt u dat, u die van uzelf niet durft te zeggen dat u een gelovige bent. En ik ga u natuurlijk geen geloof in de handen geven. Dat kan ik niet, dat wil ik niet. Maar als u nou eens bedroefd over bent, wie kan u dan wel troosten? Afblijven? Of die trooster zoeken? En u weet, troost is niet de hoeveelheid tranen die je schrijft over je zonde. Petrus heeft bittere tranen geweend. Maar het gaat dat er iets tegenover wordt gesteld. Er kunnen ook tranen van blijdschap zijn. Geloofstranen. Dat je ziet en de Heere, hij ontfermt zich op het gebed. Nou, dat is, gemeente, wat bij het geloof hoort. Geloof is dus niet zien op zichzelf. Ook niet zien op die uiterlijke tekenen. Maar hem mogen zien. En daarom hebben we het horen voorlezen. Dat bij die avondmaalsbediening. Waar de Heer Jezus het avondmaal heeft ingesteld. Zelfs een Judas is geweest. Het formulier zegt het althans zo. En er kan natuurlijk wel verschil van mening over zijn geweest of die weg is gegaan. Maar hij heeft aan die tafel gezeten. Hij heeft, en daar gaat het om, gemeente, onthoud dat goed. Hij heeft bij zijn meester gezeten. Dat is avondmaal vieren. Dat is niet maar brood zien en wijn zien. Daar kun je tegenop zien om dat te nemen. Je durft het misschien niet eens. Maar ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. Maar Judas zag wat anders. Hij zag in de Heer Jezus niet zijn zaligmaker. Hij had geen last van zijn zonde. Al klaagt straks zijn geweten hem aan. En dan zegt hij net als een ezel: mijn zonden zijn te groot. Wat een leugen, dat is ongeloof. Dat ze vergeven zouden kunnen worden. Maar Judas zag het geld. Hij dacht aan zijn eigen gewin. Hij gedacht niet wat het zijn meester zou kosten als hij hem zou gaan overgeven. Hij had hem niet lief. Nou, daar ziet u al, gemeente, of het nou echt het boetetranen, geloofstranen zijn die vanuit de liefde van je hart komen. U weet echt wel waar het vandaan komt als je verdriet hebt. Echt verdriet. Verlangen naar God. Dat is een zaak van je ziel. Dat je hem wil leren kennen. En zegt: ken ik hem eigenlijk wel? De gemeente, ook over dat kennen. Daar zaten ze uiteraard ook in die gemeente van Korinthe wel mee. En dat kennen, om het even te beperken nu, tot het avondmaal. Dat was kennen. Dat weet u allemaal wel in de ontmoeting van iemand. U hebt allemaal wel gehoord dat er een president in Amerika is, maar hij kent u niet. En u kent hem ook niet. Het komt wel wat dichterbij als je wel eens onze koning hebt ontmoet. Maar dan zeg je, dan ken ik hem nog niet zo. Het kan ook zijn, als je kinderen Gods hebt ontmoet, dat je zegt: gelukkig dat ik niet helemaal weet wie ze zijn. Want het zijn ook ongelovige mensen van nature geweest. Maar daar gaat het niet om, gemeente. We zullen het aan het slot nog noemen in het derde punt. Het gaat er niet om dat wij kunnen zeggen: en nu kennen wij hem zo gewis, nu weet ik het vast, dat hij mijn zaligmaker is. Kennen is de ontmoeting zoals die verloren zoon had in liefde. Dat de Vader hem die het geloofd heeft. Hij is toch mijn vader. Ik durf niet te zeggen dat ik een kind ben. Maar ik moet daar zijn. Kennen is het kennen. Van hoe langer, hoe meer. En in die gemeente van Korinthe ging het dus kennen in het eten van het brood en het drinken van de drinkbeker. En als je dan eens aan mensen had gevraagd, hebt u nu meerdere kennis van Christus gehad? Dan zouden ze misschien net als u zeggen, nou, dat is te groot. Daar sta ik wel naar, maar hoe weet ik het dan wel? Oh, jongens en meisjes, onthoud dit goed. Daar gaat Gods kennis aan vooraf. God maakt zich bekend in zijn woord wie hij is. En het woord legt ons uit wat het is eten en drinken. Daar gaat dus eerst de kennis van God en zijn woord aan vooraf. Het tweede waar je van je kunt zeggen, dan krijg je zelf kennis. Dat je zegt, och, wat is dat nu echt in het geloof, eten en drinken. Niet maar een stukje brood of een slokje wijn. Maar we hebben het gelezen, gemeente, echt het lichaam en de geest van Christus ontvangen. Dat is een meemaakzaak. Dat is een zaak van kennen in de ontmoeting. Dus niet alleen maar een zaak van weten. Een voorrecht als je het weet. Want dan kun je inderdaad zien, gemeente, dat in Korinthe niet goed ging. En dat juist bij het heilige avondmaal, wat een gemeenschap moet zijn, een vereniging van alle ware christgelovigen, dat juist bij het avondmaal er zoveel verdeeldheid is. Blijf even bij uw eigen hart, hè. Dat je zegt, wat weet ik er nu eigenlijk van? Nou, gemeente, die zelfkennis van eten en drinken. Heel eenvoudig voorbeeld, jongens en meisjes. Je moet wel eens eten terwijl je helemaal geen trek hebt. Als je nou een tijdje niet gegeten hebt. Of als je zo dorst hebt, dat je ernaar gaat smachten. Dan is dat wat vooraf gaat. Kennen van het gemis, dat hoort ook bij geloof. Hem te kennen. De oude zei het zo, gemeente, dat hij ook een passende zaligmaker is. Algenoegzaam. Gewillig. Dan noemt u het allemaal maar op. Dus juist als u zegt, ken ik hem wel in het geloof, en met name dan bij het avondmaal, mag ik wel van dat brood eten en van die wijn drinken. Dan zegt de week van voorbereiding, het is juist voor hongerigen en dorstigen naar Christus. U durft dat geen geloof te noemen, maar de schrift zegt dat. U durft niet te gaan, maar de ziel die roepen wordt, kom, en ze krijgen voeten, hij trekt. Dan is dat komen, geloof. Dat gaan zitten aan de tafel. Dat is het geloof zitten aan de voeten van de Heere Jezus. En dat is tot zijn eer. Wie had het ooit gedacht? Als het moment daar mag zijn en de nodiging mag uitgaan, dat armen uit gena worden genodigd. En dat zij die geen geld hebben om te betalen, dat hij zegt, ik heb aan die prijs betaald. Die onrechtvaardig zijn in zichzelf, dat tot eer van de Heer is, dat God de Vader rust en dat het recht wat voltrokken is in zijn Zoon niet een tweede maal wordt voltrokken aan hem en haar die het hoofd, om zo te zeggen, op het blok legt en komt tot de zaligmaker. En als we dat niet kennen, gemeente, dan is er geen nodiging voor u. Het viel me onlangs op, als we zien aan Johannes de Doper, dat zij die tot Christus kwamen, dat wisten ze nu eigenlijk nog. Ze wisten alleen maar dat gezegd wordt, zie dan toch. En dat betekent niet alleen met je ogen zien, maar zien. Begeer hem dan te kennen, zoek hem op, hij is te vinden. En ze gingen niet tegelijk. Maar die andere dag gingen ze. En het trof me, gemeente. De fariseeën en de schriftgeleerden, die diezelfde preek van Johannes hebben gehoord, die zijn niet genodigd. Hij heeft niet tot hen gezegd, zie het Lam Gods. En u komt vanavond dat woord van de noodzakelijkheid van het geloof tot ons allen. En daarmee wordt niet gezegd dat je dan met zakken vol geloof komt, gemeente. Ach, dat is zo menigmaal dat verstandelijke weten. Ik heb belijdenis gedaan. Of ik ben de vorige keer aan de tafel geweest. En wat zullen ze wel zeggen als ik niet kom? Nee, het is het arme zondaarsgeloof. Dat vraagt, Heere, waar woont gij? En Christus zegt, ik woon daar. Daar wordt mijn heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Dat is gelovig eten en drinken als een hongerige. En nu zegt iemand misschien, maar als ik het nu alleen maar met mijn mond eet en als het bij mij alleen maar lippentaal is en ik drink dan weliswaar van die wijn. Maar we hebben uit het geloofsbeleidens horen lezen, dan het verkwikt mij niet, het vermaakt mij niet, het geeft mij geen blijdschap. Zeg dan niet in ongeloof, dan is dat avondmaal niet van betekenis geweest. Maar betreur dan die omstandigheid dat u niet die zegen had verwacht waarvan de belijdenis van spreekt. Maar onderzoek wel of u misschien de Heere de weg had voorgeschreven. Heere, nu moet u dit, nu moet u dat. De Heer is niets aan ons verplicht. Wij zijn verplicht. En dat is wel duidelijk geworden uit de geloofsbelijdenis. Daar wordt toch gesproken over inzetting. En daar bedoelt onze gereformeerde traditie niet, zoals in de Pinkse kringen wordt gesproken over een ordening. Er wordt niet gesproken over een sacrament, maar iets wat je moet doen. Je bent toch een gelovige? En dan moet je toch ook de bevelen van de Heere gehoorzamen? Nee, gemeente, zo wordt dat niet bedoeld. Maar een orde, dat is, denk maar aan de heilsorde op de catechisatie, jongelui, de weg waarlangs God zich bekend gaat maken aan een zondaar. En hoe je deel krijgt aan het heil van God. En dan zegt God tot onzekere mensen, weet u hoe u zeker kunt worden? Als u in het geloof ziet dat u niet maar een stukje brood hebt, maar dat u het geloof gaat zien, nu ontvang ik werkelijk deel aan het lichaam van Christus. U weet, gemeente, de oude zijde, het geloof emt je in Christus. Als een wijnstok en ranken. En die ranken, die zuigen dat vocht uit die wijnstok. Nou, zo is het als een avondmaalganger in het geloof wel eens in die beker mag zien en daar zoveel mag zien, al heeft u dan nu weliswaar een klein bekertje. Maar u weet, het spreekt van een fontein van heil. Er is veel meer dan ik nu aan kan. Zo is er overvloedige genade Maar dan wel voor de grootste van de zondaren. En zeg nou niet, dat ben ik nog niet. Maar een zondaar, die is dan de grootste van de zondaren, als hij of zij zegt: laat mij niet tot oneer op een onwaardige wijze aan die tafel aanzitten en van het brood eten en van de wijn drinken. Maar als het mag zijn, Heer, mag het dan zijn tot eer van uw naam. En dan zegt de Heer: het geloof is tot eer van mijn naam, want dat is niet uit u. Het geloof is een gave van God. Avondmaal, brood en wijn zijn gaven van God. Maar het geloof is de hand, is het middel. En brood en wijn zijn de middelen waardoor de Heilige Geest geeft wanneer hij wil, aan wie hij wil, maar ook de mate waarin hij dat wil. En daar moeten we snel naar onze tweede gedachte gaan. Want laat u nu maar verder geen onderscheid meer maken over klein geloof of bevestigd geloof, beschroomde avondmaalganger of iemand die verder op de weg mag zijn. Ze zijn allemaal toevluchtnemend. Dat betekent, ze zijn allemaal met ootmoed en eerbied bekleed. En daar ontbrak het blijkbaar aan in de gemeente van Korinthe. Opmerkelijk dat er tussen al die verschillende aanwijzingen die er staan, telkens weer wordt herinnerd aan het heilig avondmaal. Wordt gewaarschuwd om niet zomaar aan het avondmaal aan te vliegen, of dat avondmaal in het ongeloof, of in hoogmoed, oneerbiedig te gebruiken. Nou, eerst maar gemeente die ootmoed. De apostel had ze al eerder geschreven. U weet, er zijn eigenlijk 4 Korinthebrieven. Maar er zijn er maar 2 van door de Heilige Geest in de schrift opgeschreven. Maar die eerste brief had blijkbaar die mensen al laten zien dat ze hoogmoedig waren. Kan dat, zult u zeggen? Oh, dat ziet de wereld veel beter dan u. Want daar ben je zelf blind voor. Maar die wereld ziet het heus wel. Hoe je gestald is, hoe je in omgang met andere mensen gaat. Ik ben wat heiliger dan gij. Wij hebben de waarheid. Of heimelijk, ik ga aan het avondmaal. Want ik heb iets van de Heer ontvangen. O gemeente, laten we het allemaal maar snel terzijde leggen. Want dan heb je inderdaad een ongezegende viering. Want dan kom je, gemeente, om iets te brengen bij de Heer. Maar het avondmaal is iets om te ontvangen van de zaligmaker. En wie ontvangen dat dan? Hoe werkt de Heilige Geest, gemeente? Hij is als water. En water stroomt immers altijd naar de laagste plaats. En de Heilige Geest, hij zegt: het wees dan met ootmoedigheid bekleed. Nou, hier liggen tegels op de grond. Maar dan staat er in het Grieks tapijt. Nou, zo laag op de grond, als een kleed wat op de grond ligt voor de voeten van de Heere te liggen. Dat gebeurde bij de intocht van de Heere Jezus in Jeruzalem. Toen legde men die klederen af, en dat was toch een teken, zoals Jairus met zijn prachtige kleren in de modder knielde, zo bij de intocht van de zaligmakers hebben afgelegd: Heere, niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam zij de eer. En ze dachten natuurlijk dat hij een aartskoning was. En ze wilden hem een koning maken. Ja, dan mis je de zegen, gemeente. Als je zegt als een rijke jongeling: dat heb ik allemaal al gedaan. Ik ga niet meer naar dit. En daar heb ik last van gekregen. Oh, en het kleed wordt steeds schoner. Ik ben steeds meer aan het oppoetsen. Maar dat moet ook allemaal af. Opdat je daar voor het heilig oog van de Heere komt. Om bekleed te worden. En nederigen geeft hij genade. Ik kan me niet in die gestalte brengen, zegt iemand. Nou, zeg dat dan maar tegen de Heere. Maakt u mij nederig, Heere? En wanneer wordt dat dan ook? U moet zelf maar in uw leven zien wat dan voor uw aandacht mag komen als dit uw gebed is. U hebt misschien een ander gebed. Dan zie ik dat een Bartimeus komt. Terwijl dit verboden wordt, de andere mij. Hij drinkt er doorheen. Want de meester is daar en hij roept. Hij laat alles achter, letterlijk ook zijn kleed. En hij zegt zijn wens, Heer, dat ik ziende mag worden. Nou, wat ook uw vraag mag zijn. Maar dat is altijd maar vanuit de diepte, de ootmoed. Het is de vraag, Heere, geef mij uzelf te kennen. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten hem is dat leven niet. Dat is het werk van de Heilige Geest, gemeente. Hij maakt arme, schuldige, zondaren verlangend om het teken van de verzoening te ontvangen. En die ontvangen ootmoedigen. En nu heeft die apostel Paulus die mensen die waarheid ook scherp aangezegd. Hij heeft de zonde concreet aangewezen. Dus ga voor uzelf na. Hoe komt het dat ik niet die lieflijke omhelzing van de Heer ken in de prediking van het woord is? Of dat als u door die prediking genodigd bent, het lijkt wel als de Heer dat niet schenkt aan het avond. Maar hoe komt het? Ga bij uzelf te raden. Dat ligt nooit aan de Heer. Want hij is de gewillige. Hij heeft zichzelf vernederd. En de Vader heeft zijn Zoon, we hebben het gelezen, beleden, tot in de hel vernederd. En u weet, gemeente, dat had te maken met het recht Gods. Zat de grootste van de rechterlozen in de Heer Jezus geschonken recht krijgt. En de vrijspraak krijgt. Hij doet het om Jezus wil. En dan kunt u toch alleen maar uit zijn mond horen. En het teken daarvan, zoals een bruid en bruidegom op een trouwdag de ringen mogen schuiven om de vingers van elkander. Zo doet de Heer bij het avondmaal. Hij geeft de tekenen van zijn liefde. En als je nou getrouwd zou zijn, of misschien als je herinneringen hebt aan een trouwdag. Als je herinneringen hebt aan een ontmoeting aan het avondmaal, onder de prediking van het woord dat de Heer zich openbaarde, dan weet u het, dan kan de Heer dat opnieuw doen. O, vraag het dan, Heer. En in die gemeente van Korinthe zijn ze daarop gewezen. U kwam misschien alleen maar om brood te eten en wijn te drinken. En u dacht helemaal niet aan uw naaste. Maar wat nog veel erger is, dat was omdat er geen liefde tot de Heer en zijn dienst is. U dacht niet aan de ere Gods. Wat zijn er veel voorbeelden, gemeente, hier genoemd. Die ook blijkbaar toch te maken hebben met een uiterlijk leven. Want wat er binnen zit, komt naar buiten. Als dat de buitenkant niet klopt, hoe zit het dan van binnen? Nu hier zien we dat ze worden vermaand. En vermaand is altijd ook niet maar afhouden, afwijzen, maar bekeert u. Beleid uw zonde. Ik kan me niet bekeren. Vraag om bekering. Ik kan er niet geloven. Ik kan niet ootmoedig zijn. Maar zie dan wat het de zaligmaker heeft gekost. Als hij zijn kring rondom heeft gezien. En zelfs op het laatste nog zegt. Wat gij doet, doet het haastiglijk. En er geen ootmoed komt. O Heere, u weet het blijkbaar. Dat ik u ga verraden. Vergeef mij al mijn zonden, Heer. Hij doet het niet. Zijn hart is afgesloten. En hij gaat weg. Dat is niet de bedoeling van het heilige avondmaal. Nog minder van een week van voorbereiding om op te geven en te zeggen, het kan toch voor mij niet. Nee, het moet in de klem komen, zodat u het niet meer kunt. En het geschonken wordt in de belofte. En dan ook in het zichtbare teken. De mens eet al, zo hebben we vanmorgen gehoord, en drinken van die beker. Doe het ter ere Gods. En dan kan ik ook begrijpen, gemeente, dat er zullen zijn, wat is dat eigenlijk, de eer van God? Nou, dat was het tweede in onze tweede gedachte. Als daar een ootmoedige gestalte is, dus een ontvankelijke gestalte, betekent dat lege handen, geen gedachten, maar een rijke zaligmaker en een volle dis. Dan komen ze, als het goed mag zijn dus, enerzijds met ootmoedigheid bekleed, verwachtende van wie de Heer is, om zijn eigen woord voor te houden. Maar ze komen ook eerbiedig. En wat is nou eerbiedig, jongens en meisjes? Dat moet je toch weten. Want in het vijfde gebod staat, eert uw vader en uw moeder. En eer is echt niet dat je voor ze knielt en ze aanbidt. Eer is niet zoals die oudste zoon uit de gelijkenis, die zegt, ik heb toch alles al gedaan. Dat waren de fariseeën, dat weet u toch. Dat waren die mensen die de Bijbel kenden. Maar ik heb nooit eens een bokje gehad om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Nou, gemeente, die oudste zoon, die eerde zijn vader niet. En daar ziet God toch naar uit. Hij wilde niet eens daar zijn waar dat onvrome volk vergaderde. En hij wist het niet wat het is om beginnen vrolijk te zijn. Maar die nou eerbiedig is. En je gaat dus een nachtje logeren en je kunt vader of moeder niet missen. En je wilt gelijk weer naar huis. Dat is dan de liefde die trekt. Eerbied, dat is iemand hoog achten. Niet maar op de handen dragen, maar voor papa en mama bidden. Zoals ouders dat voor hun kinderen doen. Nou, de zaligmaker. Hij is het die voor zijn kerk bidt. En bij zijn vader zegt, vader, degene die gij mij beloofd hebt te geven, hier zijn ze. Dus eerbiedig, dat betekent schuilen achter de Heer Jezus Christus. En dat mag ik zien in die gestalte, als ze mogen komen. Misschien wel bevreesd. En misschien wel heimelijk in de gedachte, zou ik me niet een oordeel eten? Ben ik het wel waardig? Dat zegt de duivel. En die zegt, je mag niet komen hoor. Dat zegt je eigen hart. Maar de Heere zegt dat hij zulke niet zal uitwerpen. Kom je met de koorden van de veroordeling? Al kom je misschien, zoals Joshua de hoge priester, met het gewaad wat niet smetteloos is. Je geweten wat je aanklaagt. Je hart dat zegt, heb je nu God ooit wel eens echt geëerd? Wat spreek je er weinig van? Ja, maar dat is niet eren. Eren is spreken met hem. En niet meer zonder hem te kunnen, in zijn aanwezigheid te begeren te zijn, aan zijn voeten te zitten, misschien helemaal niets te hebben om te zeggen. Gemeente, toen een poosje naar Meiden woonde, daar had je van die mensen, die noemden ze inpakkers, maar je had ook uitpakkers. Nou, zulke mensen, gemeente, onderscheiden, maar die horen aan die tafel. Niet om te laten zien wat ik allemaal heb, maar om te ontvangen wat ons ontbreekt. Wanneer we, gemeente, nog tot slot iets van die derde gedachte willen zeggen, zonder menselijke inmengselen, dan worden daar natuurlijk in de eerste plaats allerlei Rooms bijgebruiken bij genoemd. Ik denk aan bijvoorbeeld hoe het is als je in een katholieke kerk komt. Niet dat u daar per se hoeft te komen, want je kunt er uiteraard over lezen. Dan weet u wellicht dat er mensen zijn die kaarsen branden zo mooi vinden. Of die een kruisteken wat gegeven wordt door een priester. Of met wierook gezwengeld of met een wijkkwast. U weet allemaal van die menselijke bijmengselen. Maar laten we nu bij onszelf eens nagaan. Hoe kunnen ook mensen die zeggen dat ze daarvoor bewaard willen blijven, toch ook van die menselijke vonden hebben? Wat kunnen wij erbij bijmengen? U weet wel, dat zal er helemaal niet aan toe doen. Want het gaat alleen om het werk van een drieëne God aan het avondmaal. Wat hij schenkt, dan krijgt hij alle eer. En niet die mens. Maar laten we maar eerlijk zijn, gemeente. Als we in een week van voorbereiding vragen, heren, ik zal komen als dat psalmvestje voor de dienst op het orgel wordt gespeeld. Zo ben ik tenminste. Ze blijden me vanmorgen toen de organist die psalm speelde. Ze kwikte mijn hart in de consistorie. Maar dat is mijn inmengsel. Een mens die heeft soms inmengselen waarvan hij zegt, ja, als ik eerst maar diep genoeg mijn zonde ken, ik weet er iets van. U durft niet ontkennen dat ik enige zondekennis heb. Maar is het nu wel genoeg menselijke inmengsel? Een ander die zegt, ja, ik moet het eerst zeker weten. Want ik loop niet zomaar al zoveel aan het avondmaal. Menselijke inmengsel. Want u ziet niet alleen op anderen neer, maar die hoogmoed waar u zich boven anderen verheft, want u bent niet zo als die anderen. U vast en u geeft en u doet, maar u wilt nog wat meer doen. U wilt eerst de zekerheid hebben dat de Heer Jezus uw zonde heeft vergeven. Inmengselen van mensen. Ja, maar dat moet toch? We hebben toch gelezen in het formulier en de beleider zegt het toch ook. Dat je moet weten dat je zonde om Christus wil vergeven zijn. Laat ik het nog maar een keer opnieuw zeggen, gemeente. Dat wordt elke keer bij de voorbereiding gezegd. Er staat echt niet, ik moet het eerst zeker weten. Wat moet je dan aan het avondmaal doen? Daar is het juist tot verzekering van onzekere. Maar er staat, dat weet u, als je erachter bent gekomen, de zekere belofte van God. Geloven dat God om Christus wil al mijn zonden vergeeft. Dus die zekerheid ligt niet in een mens, maar in het heilig woord des Heren. En bij het avondmaal wil de Heer de verzekering geven. Wat is daar voor verschil, vraagt iemand. De zekerheid dat ik verloren ga als ik geen zaligmaker heb. Dat is een werkelijkheid. Maar ook die andere zekerheid dat er een zaligmaker is voor heel de gemeente. Zoals er een dokter is voor heel het eiland, om zo te zeggen, als je dienst hebt. Maar wie hebben hem nou nodig? Alleen als je een kwaal hebt. En zo is het met de zekerheid van het geloof, de verzekerdheid is. De ouders zeiden het zo, jongens en meisjes, zoals die vader die zoon omhelste. Weet je nog van die gelijkenis? Toen mocht die jongen dat ervaren, beleven. Die vader heeft mij lief en hij toont in het de tekenen. Een ring, kleed, schoenen, eten en drinken. Dat toont God de Vader aan mensen die zonder enige inmengsel komen om het van hem te ontvangen. En ze krijgen het En dan zien ze het. Het is een geschonken goed. Ja, ik hoor het u al zeggen. Dat zegt mijn eigen hart ook. Dat is niet altijd zo, dominee. Was dat maar meer. Nou, dat is wat de Heer Jezus heeft gezegd. Daar is leven, is overvloed. Daar zit dus verschil in. Maar als het leven onderhouden mag worden, wat we vanmorgen met name hebben overdacht, dan zien we dat Hij is het leven. En alles wat ik er daar zou in mengen, dat maakt scheiding. En toch hoor ik ook iemand zeggen, ja, maar je moet het wel zeker weten. Hebreeën 11. Het geloof is toch een vaste grond van de dingen die je hoopt en ziet, gelooft. Het is een bewijs daarvan. Gemeente, nogmaals, als we werkelijk om dat ene punt even vast te blijven houden, die zekerheid verlangen, dan schenkt de Heere dat aan het heilig avondmaal. Wanneer die tekenen en zegelen waarvan wordt gezegd wie de Heer Jezus is, ontvangen worden, bewaard, overlegd en naar de mate van het geloof schenkt de Heer hoe langer hoe meer die zekerheid. Daarom komen ook Gods kinderen aan de tafel als ze weer niets hebben. En als ze na die tijd weer moeten zeggen, het was weer niks met mij. En als ze zeggen, maar het was alles buiten mij, bij hem alleen en anders geen. Gaat er dan zo'n getuigenis uit tegenover anderen die niet aan de tafel komen? Ik ben met u eens, gemeente. Die mond zou eigenlijk moeten overlopen van Gods eer. Maar als dat er niet is, dan staat de Heere niet in de weg om zijn kinderen te sterken. Het avondmaal mag weer gevierd gaan worden. En de week van voorbereiding is er weer. En als u nou die zekerheid mist, dan moet u eens nagaan hoe onze catechismus over de zekerheid van het geloof spreekt. Het is me telkens weer opgevallen, als de zondagen van de sacramenten behandeld worden, daar wordt over de zekerheid van het geloof gesproken. Daar. De bevestiging, de versterking door het gebruik, het gelovige, ootmoedige, het eerbiedige, het lege van onze kant, zonder iets te kunnen aanbrengen, maar alles bij God vandaan. En die tijd van de week van voorbereiding is weer aangebroken, gemeente. De Heer heeft zijn woord gegeven. En ik heb natuurlijk maar iets kunnen zeggen van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En alles wat ik niet heb gezegd. Ik hoop dat u, die nou niet aan die tafel komt, wat onrustig heeft gemaakt. U kunt het zeker niet doen met hoe het in het verleden geweest is. Maar hoe moet het nu verder? Hoe zegt ze mij, dan geldt het ook alweer ergens. Als u nou hier geen avondmaal kunt vieren, hoe moet u dan straks bij de Heer in de hemel komen? Wat zult u daar dan moeten doen? Oh, dat is natuurlijk geen vrijbrief om de zonde aan de hand te houden of om bekeerd te blijven. Maar het is wel die nodiging. Zoek toch de Heer en leef. Het gaat om de verheerlijking van zijn naam en in de veelheid van de onderdanen. Daar is zijn heerlijkheid gelegen. Hij is de gewillige. Opdat u uw onwil zou belijden. Hij is de rechtvaardige. En door het geloof in hem, zegt de kerk, dan hebben we geen zonde meer. God ziet ze wel. Maar hij straft ze niet tweemaal. Hij rekent ze niet toe. Hij spreekt ze vrij. Zult u dan in deze week, als het leven nog mist, dat woord nog eens onderzoeken. Met name de kanttekening van morgen heb ik daar niet veel van kunnen zeggen. Wat geven die veel onderwijs over de tekst die vanmorgen aan de beurt was en ook van vanmiddag weer. Onderzoek de catechismus eens. Of een verklaring van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar doe het biddend, gemeente. En overlaat u daarmee niet, want dan zou u vol daarmee zijn. Maar net zoveel dat u weer honger gaat krijgen, als het er nog nooit geweest is voor het eerst. En als u beleidt, ik ben zo'n eerrover van God, zal God dan mij nog genadig willen zijn? Ik zoek zo mijn eigen zaligheid. Ik zoek zo mijn eigen behoud. Nogmaals, gemeente, als de Heer nu zegt dat hij genade en ere wil geven, dan zijn dat inderdaad onderscheiden zaken. Maar genade gaat erop. Genade, dat betekent niet verdiend. Integendeel zelfs. Ik zal God niet kunnen onteren als hij mij straffen zou. Ik zou zeggen, uw doel is rein, Heere. Uw vonnis is rechtvaardig. En zulke worden genodigd. Dan geeft hij niet alleen de vrijspraak, maar dan bekleedt hij ze met de heerlijkheid Gods. En dat is waar het vanavond enigszins heel gebrekkig over mocht gaan. Als het eenmaal is geweest in die velden van Efrata, de ere Gods omstraalde die arme herders en ze zijn gegaan. Zo wil de Heere vanavond voorhouden dat er een zaligmaker is voor zondaren. Zult u ermee tot één keer komen voor de Heere? En u die bevreesd bent, die zo moe van de zonde bent, u die telkens maar weer moet zeggen, het kan voor mij niet. Heb daar geen genoegen mee. Maar zegt de Heer, ik heb vandaag gehoord dat het bij u wel kan. Trek me dan maar, Heere, en laat me veel zien wie u bent, opdat ik zo hem mag zinnen in zijn middelaarswerk, in die geopende wonden, en dat ik daar die plaats mag vinden. En het bloed van het lam, wat vandaag gedruppeld heeft onder de prediking, en wat, als God het geeft, de komende avondmaalzondagen in de zichtbare waartekenen en zegelen van zijn genadeverbond wordt geschonken aan hen die de ere Gods begeren te zoeken. En dan gaat het deze week al te horen. Zijn thuis en straks ook aan die tafel. Een lofzang, goden. Velen zullen het zien. Om Jezus wil. Amen. we samen eindigen met dankgebed. Zo mocht op deze voorbereidingszondag iets zeggen, heren, waar onze menselijke zijde allemaal verkeerd is gegaan, ook zelfs bij uw kerk. En dat er daarom een rouwvloer is gekomen in het leven. Maar door de prediking hebt u geroepen tot bekering en u hebt uw geest daarbij gegeven, zodat gebroken hart het lofoffer werd wat u behaagde. Geef het onder dit volk deze week van voorbereiding, opdat we met die ootmoedigheid bekleed deze komende week mogen zien wat u gedaan hebt en het volbrachte werk van hem die vandaag verkondigd mag worden, die nu aan uw rechterhand zit en voor uw kerk bidt, nu omgeven mag zijn met de lofzangen Israëls, waar u op wilt tronen. Mag het in de gemeente deze komende week zo zijn dat dat de gebeden zullen zijn. Heere, help. Heere, leer mij uw welbehagen te doen. Onderwijs mij. Schenk mij de kennis van u, de heilige, drie-enige God. Laat daar het leven naar mogen gericht worden. En vernieuw ons door uw heilige geest. Als nog onvernieuwd zijn, versterk hen die vandaag mochten horen dat het niet uit hen, maar dat het geschonken geloof mag zijn en niemand anders dan u alleen. Vergeef de zonden die er waren, heren. En neem ons in uw hoede als we deze plaats verlaten. Wij vragen het u, tot eer van uw naam en tot blijdschap van onze zielen, om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang is het laatste vers uit het boek der Psalmen. Looft God naar zijn hoog bevel. Psalm 150, vers 3. Uw harten tot God ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.